harte welkom bij de podcast Word een gelukkiger dokter. Voor meer innerlijke rust, meer energie, meer werkplezier. Dit is aflevering 1 van de zesdelige podcastserie. Met Ilse Ganzenboom, auteur van het boek Word een gelukkiger dokter. En medeoprichter van het opleidingsinstituut De Hele Dokter. Welkom Ilse.
Dankjewel.
Ilse, ik zou je graag willen vragen of je jezelf kan voorstellen. Wie ben je, wat doe je en waarom heb je dit boek geschreven?
Ja, nou, ik begeleid medisch specialisten en huisartsen in hun persoonlijke ontwikkeling. En dat doe ik nu ruim 20 jaar. En toen ik daarmee begon, toen werd me één ding heel erg duidelijk. Dat dokters zijn heel hoog opgeleid, een lange weg die ze afleggen. Maar dokters zijn ook heel smal opgeleid. Als het gaat over de mensen in de witte jas, daar is weinig aandacht voor. Ze leren bijvoorbeeld niet om voor zichzelf te zorgen. Terwijl dat cruciaal is, als je opgeleid wordt om voor andere mensen te zorgen. Maar ook andere zaken waar het gaat om samenwerking, omgaan met conflicten, elkaar durven aanspreken. Al die zaken die leer je niet in je studie- en opleidingstijd. Ik dacht, het is goed om daar ook een boek over te schrijven. Gewoon een soort instap voor elke dokter, aankomende dokter. Maakt niet uit welk vakgebied je hebt. Dus ik wilde het eigenlijk voor iedereen schrijven die naast zijn medisch inhoudelijke kennis en kunde zich ook persoonlijk wil verdiepen en verbreden. En die ook, en dat is een belangrijke, die meer regie wil voeren, maar ook voelen over zijn eigen leven en werk.
Wij gaan jouw boek Word een gelukkiger dokter gaan we doorlopen.
Ja.
Daar maken we een zesdelige podcastreeks van. Het voorwoord is geschreven door niemand minder dan professor dokter Marcel Levy.
Ja.
Dat is echt wel heel erg bijzonder.
Ja, ja. Laat ik eerlijk zeggen, ik ben daar ook trots op. Het voelt ook als een soort... Ik ben inmiddels wel een specialist in mijn vakgebied, maar ik ben zelf geen arts. Dus het voelt als een soort stempel van goedkeuring vanuit de medische orde. En daarnaast Marcel Levy, je zegt het al in hoe je hem introduceert, is natuurlijk wel iemand die een voorbeeldfiguur is.
Ja.
En als iemand als hij zegt dat het belangrijk is
om aandacht aan te besteden.
Exact, om een balans te vinden, zowel in je professionele leven als in je persoonlijke leven. En dat het daarom belangrijk is om jezelf te leren kennen, met alle kwaliteiten en je potentiële zwaktes. Als hij dat zegt, dat is belangrijk.
Mij lijkt het mooi om toch dat voorwoord even voor te lezen.
Oké.
Omdat er zo ontzettend veel in staat en wat een mooie inleiding geeft in wat het boek doet, wat het boek betekent, wat het kan betekenen voor de jonge artsen, de oudere artsen, de artsen die komen aanstormen.
Ja.
Zodat ze weten wat er, dat er meer is dan alleen het inhoudswetenschappelijke, de opleiding.
Ja, leuk.
Dus dit is geciteerd van wat Marcel Levy, professor Dr. Marcel Levy, zelf schrijft. Er is geen mooier vak dan dat van dokter. Intellectueel uitdagend, stimulerend, samenwerken in een team en midden in de maatschappij. En heel vaak ook buitengewoon betekenisvol, waarbij je zieke medemensen kunt helpen, steunen, begeleiden of soms alleen al bijstaat door gewoon naar ze te luisteren. Wat een voorrecht om zo intensief een stuk leven te kunnen delen met je patiënten en iets van waarde te kunnen toevoegen in de soms meest impactvolle fase van hun leven. Tegelijkertijd is er geen zwaarder vak dan dat van dokter. Hard werken, proberen je te verplaatsen in je patiënten, geconfronteerd worden met hele zieke mensen, bezorgde mensen, verdrietige mensen, teleurgestelde mensen, mensen met zowel lichamelijke als mentale problemen en dat alles in een dikwijls hoogcomplexe werkomgeving. Fysiek zwaar, mentaal zwaar en emotioneel zwaar. En al dat samenwerken en communiceren is leuk, maar kost ook bergen energie. In dit krachtenveld kun je alleen maar overleven en je plezierig voelen als je een juiste balans weet te vinden in je professionele en ook je persoonlijke leven. Een balans tussen maximale inzet en betrokkenheid. En het vermogen om dingen na een drukke week van je af te laten glijden om te voorkomen dat ze je gaan hinderen. Een balans tussen optimaal presteren in heftige omstandigheden en het vermogen hebben los te laten en te ontspannen. Dat is echt niet altijd een eenvoudige opgave. Elke dokter is anders en er is geen kookboekrecept hoe je succesvol als dokter kunt functioneren. Wat wel goed kan helpen, is het begrijpen van jezelf. Wat voor soort type ben je? Hoe reageer je op moeilijke situaties? Wat is je kracht en wat zijn je valkuilen? In dit boek worden op heel rake wijze verschillende type persoonlijkheden beschreven. Met hun positieve kanten en hun potentiële hindernissen. Wellicht herken je je niet voor 100% in een enkel stereotype. Maar het zal ook niet al te lastig zijn bij jezelf persoonlijke kenmerken te herkennen uit de beschreven typeringen. Herkenning en erkenning van je persoonlijke kwaliteiten en potentiële zwakten kunnen je sterk helpen de juiste balans te vinden om een succesvolle medicus te zijn. Belangrijk voor je patiënten en zeker ook voor jezelf en je persoonlijke omgeving. Dit boek, Word een gelukkiger dokter, biedt heel veel handvaten om jezelf te snappen en daarom een betere dokter te worden en je daar ook plezierig bij te blijven voelen. En om je inderdaad meer innerlijke rust, meer energie en meer werkplezier te laten behouden. Aldus professor dr. Marcel Levy, internist en voorheen CEO van University College London Hospitals en sinds april 2021 voorzitter van het NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Dat is een heel groot compliment van Marcel Levy. En daar wil ik mijn complimenten eigenlijk ook aan toevoegen. Want ik ben geen arts, ik heb het boek gelezen. En ook bij mij zette het systemen in werking. Het opende mijn ogen.
Wauw.
En wat ik ook zo leuk vind, is dat je het boek hebt geïllustreerd. Dus je hebt samengewerkt met iemand anders die hier overal bij tekeningen heeft gemaakt.
Ja, Marijke van Veldhoven heeft dat geweldig gedaan.
Ja, het geeft zo mooi weer. De artsen met een klok op hun rug, de last die ze dragen. Maar ook die enorme ijsberg die we voortdurend terug horen komen in bij de verschillende hoofdstukken. De ijsberg die jij tekent, of die zij heeft getekend, als een soort van vliegervorm. Met bovenop het gedeelte van het gedrag, wat we goed kunnen zien. En onderin
alle elementen die ons gedrag aansturen.
Ja.
Ja. Wat dat betreft zijn wij, ook nu wij hier met elkaar praten, eigenlijk twee ijsbergjes. We zien maar een heel klein stuk van elkaar. We zien elkaar, we zien hoe de ander zich gedraagt. Maar onder water zitten veel meer elementen. Hè, hoe je persoonlijke eigenschappen, drijfveren en motieven. Hè, wat maakt dat jij doet wat je doet. Maar ook je manier van denken en wat je voelt, wat je ervaart. En dat hele pakket stuurt uiteindelijk aan wat je doet.
Ja. Ja. Ik vind dat heel mooi gesymboliseerd. Kun je het zo...
Ja, het is een hele mooie metafoor. En... voordat ik dit boek schreef, ik werk ongeveer 20 jaar nu met artsen. En ik ben heel erg van de plaatjes. Ik zeg altijd dat een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden. En wat me opviel, dan tekende ik dat handmatig. En ik heb daar zelf ook wel eens een cursus in gedaan. Hoe maak je dat nou een beetje attractief? En dan bleven artsen ook echt foto's maken van die flappen. Omdat dat zoveel betekenend is. Ja, in één oogopslag zie je wat de bedoeling is.
Ja, toch een plaatje zegt meer dan 1000 woorden.
Exact.
Waarschijnlijk. Blijft hangen.
Ja. En ik had eerst ook nog wel het beeld van... God, is dat dan niet een beetje kinderachtig of makkelijk? Maar ik wist heel gauw toen ik dit boek ging schrijven... daar moeten gewoon mooie plaatjes bij om het te illustreren. En ook dokters vinden dat interessant. Die moeten al genoeg doorwrochte wetenschappelijke artikelen lezen. En een beetje verlichting en verluchtiging, dat past daar prima bij.
Ja. Maar het verbeeldt het ook gewoon heel erg mooi.
Absoluut.
We hebben het over de dokter. Waarover hebben we het? Over hoeveel mensen hebben we het? We hebben het over alle doktoren. Voor wie geldt dit boek?
Nou, het boek is voor iedereen. Jij gaf zelf al aan, ik vond het ook een interessant boek. Want dit boek gaat over de mens in de witte jas. En het is maar wel heel erg geschreven naar de dokters toe, omdat alle voorbeelden, de hele context waar ik naar verwijs, die gaat over de medische wereld. Dus ik zie ook dat heel veel geneeskundestudenten en artsen in opleiding, maar ook gevestigde artsen het boek kopen. Dus dat is heel erg leuk. We werken zelf voornamelijk met huisartsen en medisch specialisten die Ja, die al gevestigd zijn, die nog de oude opleiding hebben doorlopen, die niet zo gewend zijn aan reflectie, aan stilstaan bij jezelf. En die daar op een gegeven moment ook wel tegenaan lopen. En die of een noodzaak voelen, of een verlangen. Vaak gaan die dingen wel met elkaar samen. Maar om ook aan dat andere stuk aandacht te geven.
En je ziet nu, er zijn 23.000 medisch specialisten in ziekenhuizen en instellingen.
Ongeveer, ja, klopt.
En waarvan er dan, dat is dan alleen de Federatie Medisch Specialisten. En als je kijkt naar het CBS, dan hebben ze het zelfs over 27.000 specialisten.
Ja. En dan heb je nog een heleboel huisartsen, hè? Ongeveer 13.000. Ja, en allerlei mensen op weg ernaartoe, hè? De AJOS'en, de ANIOS'en.
Ja, er is zelfs een onderzoek gedaan onder de ANIOS. Mm-hmm. En over de werkdruk, balans, het durven een gesprek aan te gaan met een hogere, een meerdere.
Klopt,
om het zo te zeggen, de gezondheidszorg verandert wel, maar er zit nog steeds wel hiërarchie. En daar kwam uit voort dat 41% slechts van de ANIOS zijn gelukkig, zijn blij met hun werk-privé-balans.
Ja.
Dat is inderdaad wel schrikbarend.
Ja, dat is schrikbarend, maar je mag het gerust doortrekken hoor. Ongeveer 1 op de 5, niet alleen jonge artsen, maar ook gevestigde medisch specialisten en huisartsen. 1 op de 5, hoor het hè, die hebben last van stressgerelateerde klachten, van psychische problemen of een burn-out. En het onderzoek blijkt ook dat zij daar vatbaarder voor zijn dan mensen zoals jij en ik.
Ongelooflijk. Ja, moet er dus echt wel wat veranderen.
Ja.
Maar dat gebeurt niet in de opleiding zelf.
Nou, langzaam maar zeker is er wel, zijn er absoluut ontwikkelingen. Je ziet bijvoorbeeld nu, in tegenstelling tot eerdere jaren, dat er in de opleiding mentoruren zijn, dat er aandacht is voor reflectie, voor intervisie. Maar je zou ook wel kunnen zeggen dat dat een beetje vroeg komt. Hè? Want je zit nog in de opleiding. En pas als je als basisarts, als ANIOS, ergens gaat werken en er dan echt alleen voor komt te staan, grote verantwoordelijkheid draagt, te maken krijgt met feedback, met dingen die lastig zijn, juist dan is die tijd nodig voor intervisie, voor reflectie. En dan is er geen tijd. Je moet het maar uitzoeken.
Degene die je begeleider is, die heeft het ook altijd zo gedaan.
Exact.
Ja,
exact.
Wordt ook zo gezegd.
Ja, en dat is het lastige. Hè? De medische wereld is best wel een unieke wereld. Dokters worden opgeleid door dokters. Ik denk ook dat daarom veranderingen heel erg traag gaan. Zo was het toen. Wat ik heb gedaan, dat moeten deze jonge gasten ook maar doen. Ik hoor het bijna dagelijks zeggen. En tegelijkertijd zie je een enorme roep, zowel van individuele dokters als van groeperingen. Je noemde net bijvoorbeeld de jonge dokter. Je ziet echt een beweging van binnenuit dat dingen anders mogen. In mijn boek gaat het niet over systeemveranderingen. In mijn boek ga ik er echt van uit dat er altijd zaken zijn in je leven, wat je ook doet, wie je ook bent en waar je ook zit, waar je invloed op hebt. Want uiteindelijk bepaal je niet wat je tegenkomt, maar je bepaalt wel hoe je daar zelf mee omgaat.
Ja, je begint eigenlijk ook met een aantal vragen te stellen. Mm-hmm. Ben jij de dokter die je wilde zijn? Ben jij de dokter geworden die je wilde zijn? Doe je wat je ooit voor ogen had en haal je daar voldoening uit? Blijf je gezond en energiek in je dagelijkse hectiek? Werk je prettig met je collega's? Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke met al die vakgroepen die nu beginnen. Durf je anderen aan te spreken op onprofessioneel of oncollegiaal gedrag?
Ja.
Dat zijn natuurlijk allemaal vragen in jouw inleiding al die je aan het denken zetten.
Ja, ik dacht het is een goede start van het boek, want ik heb hierin samengevat wat ik tegenkom. Ik kom nooit iemand tegen die op alle 5 vragen wholeheartedly ja zegt. Ja. En dat is jammer.
Wat ze wel willen.
Tuurlijk.
Wat de intentie ook ooit is geweest.
Kijk, en de wereld hoeft niet perfect te zijn, hè? Maar er is heel veel ruimte voor verbetering, voor verandering. Absoluut.
Ja. Geeft aan bij het eerste hoofdstuk. Mm-hmm. Het gaat niet over word een gelukkige dokter, maar we gaan eigenlijk terug eerst. We beginnen eigenlijk bij de start.
Ja.
En je begint met de ongelukkige dokter.
Ja.
Wat natuurlijk best een kreet is die aankomt. Ik denk dat er best wel wat mensen zullen zijn die dan zeggen van nou, dat ben ik niet, ongelukkig. Maar ik wil graag beginnen met Jaap. Want Jaap besluit om na ruim 10 jaar het ziekenhuis te verlaten. Hij kan niet 1 reden noemen voor zijn besluit. Het is een combinatie van dingen. Hij voelt zich als dokter niet langer gelukkig in zijn werk. te veel administratie en te weinig tijd voor zijn patiënten. Ook is de vakgroep na de fusie zo groot geworden dat hij nog maar weinig persoonlijke binding met zijn collega's ervaart. Zijn beste maat is een jaar geleden vertrokken en ook deze was er klaar mee. Jaap vraagt zich regelmatig af of dit het werk is dat hij de rest van zijn leven wil blijven doen. Wanneer Jaaps vertrek bekend wordt, neemt een specialist uit een andere vakgroep, iemand die hij nauwelijks kent, hem in het voorbijgaan apart. Hij zegt, dat wat jij doet, Jaap, dat willen we stiekem allemaal.
Ja, wat gebeurt er in die medische wereld?
Heel veel. Dokters zijn altijd heel trots geweest op hun eigen professionele autonomie. En die autonomie die staat onder druk. Er is een enorme... Je hebt steeds minder ruimte om zelf te bepalen hoe je de zorg indeelt. Er is een regeldruk, een registratielast.
Protocollen?
Protocollen, ja tuurlijk. Patiënten die veranderen, die veel eisender zijn, die mondiger zijn. Verzekering, overheid, die van alles wat je willen. Die van alles willen.
Het wordt heel complex.
Het wordt heel complex. Ja, bijvoorbeeld de onderzoek wijst uit dat die administratieve taken, die financiële kant, dat dokters daarop onderuit gaan. Daar hebben ze het vak niet voor gekozen.
Nee, maar dat leren ze ook niet eens.
Nee.
Tijdens de opleiding, nee. Tijdens je medische
nee.
opleiding.
Nee.
Dus dat is eigenlijk ook heel bizar dat dit zo'n enorme druk legt. Dus dat het overgrote deel is van het dokters zijn. Dat nu wordt ingevuld door dingen waar ze niet voor zijn opgeleid.
Absoluut. Het is ongelooflijk jammer. Ik heb iemand horen zeggen, en ik noem geen specialisme, dat doe ik in het boek ook niet. Er zijn allerlei oordelen vaak en vooroordelen. Als ik nu een voorbeeld ga noemen, dan zeg ik, oh, maar dat is een geriater, of oh, dat is een cardioloog.
Of dat is een chirurg.
Exact, dus voor mij geldt dat allemaal niet. Maar oké, een willekeurig specialisme. En hij rekende uit dat hij 15% van zijn tijd direct patiëntencontact had.
Schrikbarend weinig.
Ja, en is één, hè, nu, met dit voorbeeld. Maar het is een heel pijnlijk voorbeeld.
Ik wil net zeggen, want als dit 15% is, laat het dan 35% zijn bij iemand anders. Maar dat is niet waarvoor je dokter bent geworden.
Exact, ja.
En dan hebben we natuurlijk ook nog alle fusies.
Ja.
Vakgroepen. Ja. Samenwerken met andere mensen.
Ja. Ja, als je geneeskunde gaat studeren, als je dokter wil worden, dan stap je eigenlijk op een soort rijdende trein. En je bent ongelooflijk hard bezig om je plek te vinden, om te bepalen wat je wil gaan doen, om een opleidingsplek te vinden. En als je eenmaal zover bent en je komt te werken in een ziekenhuis, je wordt opgeleid om dokter te worden. Maar als je als specialist gaat werken in een ziekenhuis, kom je in een enorme, hoogcomplexe organisatie terecht. Met allerlei samenwerkingsverbanden. En met financiën. Misschien word je wel lid van de maatschappij. Of je bent een dienstverbanden. Dat kan natuurlijk ook. Maar je komt in een wereld terecht die je gewoon helemaal niet kent. En daar moet je in zien te handhaven. En dat doet veel.
Ja. Ja. Dus het is ook... Ja, iedereen heeft er dus baat bij om zichzelf dus beter te leren kennen, om dus beter voor een ander te kunnen zorgen. En op het moment dat je jezelf dus bijvoorbeeld door wordt een gelukkiger dokter, door een opleiding bij jullie, zodat je jezelf beter leert kennen, zodat je ook beter staande kunt houden in al die processen. Op het moment dat je jezelf beter kent, heb je ook minder de neiging om te spiegelen aan anderen.
Ja. Ik begon het begeleiden van artsen, was dat in eerste instantie vooral met vakgroepen en met maatschappen. En dan was het samenwerking was een probleem. Ik hou altijd individuele gesprekken voordat ik zeg maar zo'n groepsbijeenkomst start. En daar kwam ik eigenlijk achter veel ongelukkige dokters te zijn. Die eigenlijk de jaren aftellen of die een enorm probleem hebben met de werk-privé-balans. Of met hun toekomstperspectief en denken, jee, ga ik dit nog 30 jaar doen? Daar kom je niet bij als je in een groep werkt. Dat is te persoonlijk, dat is te kwetsbaar. En dat is eigenlijk de ultieme reden geweest om de hele dokter op te richten als opleidingsinstituut, omdat je op die manier ook individuele dokters kunt bereiken. En als individuele dokter, ja, het klopt heel erg wat je zegt. Hoe meer jij inzicht hebt aan jezelf, wij noemen dat persoonlijk leiderschap. Dat klinkt een hele hippe term, maar dat komt al van lang geleden, betekent leiding geven aan jezelf. Dat betekent jezelf kennen. En hoe beter je jezelf kent, weet wat voor jou werkt en wat niet voor je werkt, waar je kwetsbaar bent, wat je drijft. Ja, des te beter kun je je ook verhouden tot de omgeving, tot dingen die je lastig vindt, tot mensen die je lastig vindt. Verbeter de wereld. Begin bij jezelf.
Begin bij jezelf. Dat is een hele mooie inderdaad. Ja, want je geeft gewoon echt aan van dat het doktersvak is niet alleen mentaal en emotioneel zwaar, maar het is ook fysiek zwaar.
Absoluut.
Het is, dus je moet een soort van weerbaarheid creëren. Dat moet op meerdere vlakken natuurlijk zijn. Er is een heel mooi voorbeeld van een vrouw en die geeft aan, een arts, en die geeft aan, op het moment dat ik beter voor mezelf zorg, kan ik beter voor mijn patiënten zorgen. En zij heeft, daar iedere dokter uniek is, heeft haar stukjes eruit gepakt die voor haar belangrijk zijn.
Ja.
En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk met die werk-privé-balans. En als je dan uit dat ANIOS enquêteonderzoek haalt dat er 41% maar van de ANIOS, dus als we dit doorschalen naar alle medisch specialisten of alle dokters, dan is dat een heel groot percentage.
Klopt.
41%. Daar moet aan gewerkt worden om die balans beter te maken.
Klopt.
Want dan hebben we ook betere artsen.
Klopt. Ja, en zij maakt nog een tussenstapje, hè? Want ik weet niet precies naar welk voorbeeld je uit mijn boekje verwijst. Maar zij zei, als ik goed voor mezelf zorg, dan kunnen wij beter voor elkaar zorgen. En daarmee bedoelde ze haar collega's. En dus vervolgens kunnen we beter voor onze patiënten zorgen. Hè? Want die onderlinge samenwerking en die cohesie en dat vertrouwen, dat is ongelooflijk belangrijk. Dus ik vond dat een hele mooie tussenstap die ze daarin maakte. Ja.
En daarvoor moet je jezelf kennen.
Absoluut.
En de anderen.
Absoluut, ja.
Op een gegeven moment is er een voorbeeld dat er een kindje overlijdt.
Hmm.
En
ja.
Er is een arts die daarbij was en die is in shock. Die is heel verdrietig en die zegt dat.
Ja.
Die uit dat. En die krijgt als opmerking, dan had je maar een ander vak moeten kiezen.
Ja. Ja.
Dat is hard.
Ja, dat is heel hard. Ja, of iemand zegt van, nou, kom op joh. Even een kopje koffie en we gaan weer door.
Ja. Ja. Is dat de prestatiecultuur? Is dat iets wat er ingebakken zit? Van we zeggen geen nee, we gaan gewoon door. Of komt dat ook al tijdens die opleiding, als er tegen je wordt gezegd, je doet deze opleiding en er zijn mensen die gaan tegen je opkijken. Dat je daardoor denkt van oké, ik moet me groter en beter, sterker voordoen.
Ja, ik denk dat heel veel van dit soort boodschappen impliciet zijn. Er is onderzoek waaruit blijkt dat als je als jonge dokter in een vakgroep komt te werken, of als, dat je opgeleid wordt als AIOS, dat je binnen 3 weken het gedrag van de gevestigde artsen of van je opleider overneemt. Hè, dus je kan een hele reflectieve persoon zijn die kwetsbaarheid laat zien, maar du moment dat je ziet dat niet de mores zijn hier, dat dit zijn niet onze manieren. Binnen 3 weken leer je dat af. En dat is voor een groot deel is dat onbewust.
Ja.
Ja, en waar ik voor pleit, is dat je naast die kennis en die kunde, dat je weet ook waar je kwetsbaar bent. Dat je weet hoe je jezelf gezond kunt houden. Dat is een mooi voorbeeld. Er staan in mijn boek 4 persoonlijke verhalen van artsen. En Hanna Benyedi bijvoorbeeld, op het moment dat ik met haar sprak, was ze arts in opleiding, kinderarts te worden. En zij vertelde me dat ze een soort persoonlijke toolbox heeft verzameld. Ze zegt, ik ken mezelf, ik ben gevoelig, ik heb tijd nodig om dingen te verwerken. Nou, dat is natuurlijk heel krachtig. Hè? Dat is een heel mooi voorbeeld van persoonlijk leiderschap. Dat is niet zwak, maar dat is jezelf kennen. En vanuit die kennis, maar ook die acceptatie van, hé, zo ben ik nu eenmaal, dat maakt mij. Daar die tools voor te ontwikkelen die haar in dit geval helpen. En een collega, iemand anders, heeft weer andere tools, heeft weer andere manieren om goed voor zichzelf te zorgen.
Ja, en op het moment dat je dat ziet en kan zien, dan kun je dus ook echt complementair zijn aan elkaar.
Absoluut.
Je geeft aan dat het heel belangrijk is, de verhalen achter de statistieken met die 41%. Jij ziet de mensen, jij hebt de artsen gesproken, mm-hmm. Met al hun symptomen. Wat zijn die verhalen achter de statistieken?
Ja, ik heb een soort overzicht gemaakt van wat er speelt. Daar valt heel veel onder hoor. Maar fysieke, mentale, emotionele uitputting. Waardoor je gaat piekeren, gaat malen, slecht gaat slapen. Een kort lontje hebt.
Burn-out.
Burn-out, ja.
Ik hoorde zelfs
cynisme is de eerste teken hè, van een burn-out. Ja.
Ja, cynisme, sarcasme.
Absoluut.
Ik hoorde zelfs dat er een groot aantal artsen verslaafd raken.
Ja.
Maar ook zelfdoding.
Ja.
Daar schrok ik van.
Ja.
Maar ook onder de ANIOS.
Dat weet ik niet. Ik weet iemand die regelmatig een column schreef in Medisch Contact. Die wilde het weer over zelfdoding hebben. Maar toen werd toch vriendelijk gevraagd, nou moet dat nou weer? Ja. Dat vond ik wel heel symbolisch, ook heel pijnlijk. Maar het klopt. Er is weinig bekend over die cijfers. Er zijn wel meer Amerikaanse cijfers bekend. Ik geloof niet dat het een Nederlands onderzoek is.
Maar alleen al het feit van het grijpen in de medicijnkast,
ja,
is natuurlijk heel gemakkelijk als arts zijnde. Maar dat het ook inderdaad daadwerkelijk gebeurt om
meer te voelen.
Ja.
Om je te handhaven.
En dat krijg je dus ook minder vertrouwen in een overvraagde dokter.
Ja.
Dus het is eigenlijk een vicieuze cirkel.
Ja. Onderzoek wijst uit dat artsen die overvraagd zijn, die stressgerelateerde klachten hebben, die maken meer fouten. Dat komt uit meerdere onderzoeken voort. Zijn minder empathisch. Maar wat ook blijkt, is dat patiënten minder vertrouwen hebben inderdaad in zo'n arts.
Ja. Ja. Waarschijnlijk dat een arts zelfs minder kijkt.
Ja, patiënten denk het wel. Kijkt. Als je zelf heel hard bezig bent om jezelf te handhaven.
Het contact mist.
Absoluut.
Hier bijvoorbeeld aandacht voor de mens in de witte jas.
Ja.
Begint dat bij de buitenwereld of begint dat echt bij de mensen in de witte jas zelf? Dat ze elkaar aanspreken, elkaar leren kennen of dat ze zichzelf leren kennen.
Dat is wel grappig. Als ik zeg dat ik heel veel met artsen werk, weet je wat ik dan heel vaak te horen krijg?
Nee.
Oh, dan zal je het wel druk hebben. En dan vraag ik daarop door. Van, god, wat bedoel je dan? Nou. En dan komt er toch weer een verhaal over hoe ze bejegend zijn door artsen. Dus dat is een beetje van de buitenkant wat ik regelmatig hoor. Dat is jammer. Een kennis van mij, die zat tegenover een medisch specialist met haar man. Die had een heel na ongeval gehad. En die zei ook tegen haar, dokter, kijk me aan. Ik praat met u. Hè? En praat niet alleen met mij, maar praat ook met mijn man. Dat is wat de buitenkant vaak ziet en percipieert. En als het gaat over de binnenkant, wie heeft er wat aan te doen? Je kan kijken naar het systeem, je kan kijken naar de opleiding, je kan kijken naar collega's. Maar het begint uiteindelijk toch bij jezelf. En uiteindelijk gedrag, als gedrag niet fijn is of niet prettig is, ja, dat heeft andere oorzaken. Zo'n arts zit misschien volstrekt niet lekker in zijn vel.
Die heeft misschien net een patiënt verloren of heel slecht bericht moeten geven.
Zou kunnen. Of heeft inderdaad nooit geleerd wat het effect is als je je patiënt niet aankijkt. Laten we wel wezen, dat gebeurt natuurlijk.
Want dat hoort ook niet in de medische opleiding.
Nou verschilt het wel welke opleiding je doet. Hè? Als je bijvoorbeeld huisarts wordt, dan is er veel meer aandacht voor gesprekstechnieken, voor contact maken. Dus er zijn wel degelijk verschillen, maar het kan beter.
Aandacht voor de mens in de witte jas. Nu denken de luisteraars waarschijnlijk van oké, ik ben die mens in de witte jas. Maar hoe ga ik dat dan doen? Dus daar hebben we natuurlijk een heel boek voor. Zijn de drie dingen die jou, luisteraar, bij verlagen of structureel het meest ongelukkig maken? Denk daar niet te lang over na. En pleeg geen censuur op jezelf. Schrijf gewoon op of bedenk wat er als eerste in je opkomt. Dat een hele mooie afsluiting is met de vraag de luisteraars zelf. Wat zijn de drie dingen die jou het meest ongelukkig maken? Als een mooie afsluiting van de eerste aflevering van onze zesdelige podcastreeks Word een gelukkiger dokter. Dankjewel Ilse.
Dankjewel Marielle.